Goedemorgen, broeders, zusters, vrienden. Wij gaan vanmorgen het thema wat we hebben behandeld op de huiskringen, gaan we met elkaar afsluiten. Dit is de dia, volgens mij is die door Jan Kees is die gemaakt. En ik kon geen betere verzinnen en bedenken. Dus, maar dit zegt wel alles, dit hebben we behandeld op de huiskringen, 1,5 jaar lang. En het mooiste zou ik vinden om zo eens even wat reacties te horen wat we nou geleerd hebben, wat we nou gehoord hebben, wat ons verbaasd heeft, waarin we misschien veranderd zijn. Want we gaan dit thema met elkaar afsluiten vanmorgen, heiliging voor verwachting. We hebben die twee dingen, heiliging en verwachting, met elkaar besproken aan de hand van de brieven die Paulus heeft geschreven aan de Thessalonicenzen. En dat we heilig mogen leven voor de verwachting. Omdat we weten dat de Heer Jezus Christus spoedig gaat komen. En ja, wat houdt dat nou precies in? En ik hoop werkelijk dat als we dat zouden vragen, als buitenstaanders dat zouden vragen, van hey, jullie hebben het jaarthema met elkaar behandeld, heiliging voor verwachting. Wat is dat nou precies? En leg het nou eens uit. Dat we dan ook echt allemaal iets kunnen vertellen over wat God aan ons heeft gegeven. In die tijd dat we nu met dit thema bezig zijn geweest. Heiliging voor verwachting. Dit is dus de laatste keer. Vanaf januari zullen we met een ander thema beginnen. En dat andere thema, dat zult u nog horen. Maar vanmorgen dus de afsluiting van dit thema. En ik wil dat doen naar aanleiding van Handelingen 4. Handelingen 4. Daar komen we niet zozeer de heiliging tegen, als zijnde het woord. Daar komen we ook niet zozeer verwachting tegen. Maar daar komen we wel een ander tegen die heiliging mogelijk maakt en die de verwachting mogelijk maakt. En ik denk dat het ook goed is als we zo dit thema met elkaar afsluiten, heiliging voor verwachting, dat we echt weer elkaar mogen bemoedigen, elkaar mogen aanmoedigen om naar die persoon te gaan kijken. En we gaan lezen in Handelingen 4 vers 1 tot en met 13. En daar staat, en terwijl zij, dat zijn Petrus en Johannes, tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, geërgerd. Omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En ze sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En vele van hen die het woord gehoord hadden geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Ook Annas, de hoge priester, en Caiaphas, Johannes, Alexander en alle die tot het hoge priesterlijk geslacht behoorden. En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij, door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest tegen hen, leiders van het volk en oudsten van Israël, wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij weer gezond is geworden, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam gegeven aan de mensen waardoor wij zalig moeten worden. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus geweest waren. Tot zover. Ik ga hem toch iets hoger zetten. Misschien een heel stukje hoger, maar dat staat goed. Handelingen 4. We zien daar Petrus en Johannes. En die worden gevangen genomen. En wat is er aan vooraf gegaan? Dat kunnen we lezen in Handelingen 3. Daar staat namelijk Handelingen 3 vers 1. Petrus, nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. En daar is dan een man die daar elke keer naar de tempel wordt gebracht. En niet in de tempel wordt gebracht, maar bij de tempelpoort wordt gebracht. En de tempelpoort. Ik weet niet of hier een aanwijsdingetje aan zit, maar ik loop er wel even heen. Dat is deze poort. Wie weet welke poort dat is? De schone poort. En welke poort is dat vandaag de dag? Hoe heet die? De hele bekende overigens. Nou? Dat is gehoord van de gouden poort. De gouden poort. Degene die is dichtgemetseld. Degene ook die ligt tegenover de Olijfberg. En dit is de enige poort, de schone poort, de gouden poort nu, die gelijk als je die poort ingaat, uitkomt op het tempelplein. Daar zien we bovenin, zien wij daar het hele tempelcomplex. En dan zie je op een gegeven moment in dat zwarte lijntje rechtsbovenin, zie je twee puntjes. Dat is de gouden poort en die mondt uit op het tempelplein. De rest van de poorten die we zien, dat zijn allemaal poorten die uitkomen in Jeruzalem. En de geschiedenis die wij vandaag gelezen hebben, waarin Petrus en Johannes worden opgepakt, zoals we gelezen hebben, door de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën die op hen afkomen, dat gebeurt rondom die gouden poort, dus op het tempelcomplex. En daar, bij die schone poort, daar zit ook elke dag weer zit daar die bedelaar. Die man die kreupel is. En die man die kreupel is, wordt erheen gebracht en die gaat om aalmoezen vragen. Nou, en dan komen Petrus en Johannes, die komen op een gegeven moment die man tegen. En dan zeggen ze tegen die man, zilver en goud hebben wij niet, maar wat wij hebben, dat geven wij u in de naam van de Heer Jezus Christus. Sta op en wandel. En dan is het bijzonder dat die man op een gegeven moment, dat kunt u lezen in Handelingen 3 vers 8. Hij sprong overeind en liep rond en hij ging met hen de tempel in, lopende en springende en God lovende. Nou, dat moet wat geweest zijn daar in die tempel, op de tempelplein. Die man die jaren dag vanaf zijn geboorte kreupel is geweest en die daarheen is gebracht bij die schone poort, die gaat dan die tempel in en dan springt hij en dan looft hij God om datgene wat er aan hem is gedaan, namelijk dat hij van zijn kreupelheid is afgekomen. En heel veel mensen stromen dan toe en die komen dan rondom Petrus en Johannes staan. En op het moment dat Petrus dat ziet, antwoordt hij tot het volk, en dat kunt u lezen in Handelingen 3 vers 12, antwoordt hij tot het volk, Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? En dan, dat gebeurt dus allemaal in dat tempelcomplex, op dat plein van de tempel. Petrus die gaat vertellen. Petrus die gaat vertellen. En dan vertelt hij over de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van onze vaderen. Hij heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. Nou, wat houdt dat in? Petrus zegt als het ware, die God die zijn kind Jezus heeft verheerlijkt, dat is een God die zijn belofte nakomt. Die zijn belofte trouw is. Kijk, hij is door jullie wel verloochend, hij is door jullie wel opgeruimd, maar het is juist deze Jezus, die heilig en rechtvaardig is, die God aan deze wereld heeft gegeven, die God aan ons heeft gegeven. En Petrus is zo vol daar op dat tempelplein, en er moet een geweldige menigte geweest zijn, want we hebben gelezen in Handelingen 4 dat er 5000 mannen tot geloof komen. En Petrus die vertelt daarover. En dan sluit hij in Handelingen 3, vers 8, vers 26 af. God die zijn kind Jezus heeft doen opstaan. God die zijn kind Jezus heeft doen opstaan. Nou, en dat was verkeerd. Dat was verkeerd. Want we zien ook dat op dat moment dat Petrus heeft over de God die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen, dat hij ieder van u zal afbrengen van zijn slechte daden. En terwijl zij tot het volk spraken, hebben we gelezen, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempel, wachtende Sadduceeën op hen af, geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. De Sadduceeën, dat is een groep van de Farizeeën, die zaten samen in het Sanhedrin, en de Farizeeën en de Sadduceeën. En het was een van de verschillen tussen die twee groepen was dat de Farizeeën wel geloofden in een leven na de dood, in de opstanding der doden, maar de Sadduceeën niet. De Sadduceeën niet. Die geloofden dat niet. En het zijn juist ook de Sadduceeën die met de bevelhebber van de tempel en de priesters naar Petrus en Johannes toekomen en hen dan gevangen nemen. En er staat iets bij. We hebben het gelezen. Ze zijn geërgerd. De boodschap die Petrus en Johannes daar in alle vrijmoedigheid voor die gigantische mensenmassa verkondigen, die prikkelt hun, die komt aan. Maar dat is een boodschap die aankomt, maar die ze niet willen horen. Ze zijn geërgerd door die boodschap. Ze willen niet weten van een opstanding uit de doden, de Sadduceeën. Dat ontkennen ze. Voor hen is de dood dood. En Petrus, die oproep heeft gedaan tot bekering, Handelingen 3, vers 19, waarin hij de mensen wijst naar de Heer Jezus Christus en dat ze tot inkeer moeten komen, dat ze tot bekering moeten komen. Maar die boodschap, die willen ze niet horen. Hun hadden hun eigen leven, hun eigen regels. Dat was goed, dat was genoeg. En ze hadden met Jezus afgerekend en ze wilden ook zo graag dat die boodschap van de Heer Jezus Christus, die persoon van de Heer Jezus, in de vergetelheid zou komen. Ze waren geërgerd. Ja, die boodschap, die deed hun wel iets. Die boodschap, die raakte hun wel. Maar de uitwerking was niet goed. Jezus Christus, die opgestaan is uit de dood. God die zijn kind Jezus heeft doen opstaan. En dat is voor ons bepalend. Als wij het hebben over heiliging voor verwachting, dan is dat bepalend om te geloven dat wij weten dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Anders heeft onze heiliging geen nut. Anders is onze verwachting hopeloos. Maar onze heiliging en onze verwachting krijgt juist inhoud omdat wij weten en mogen geloven dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Maar, en dat moeten we ook niet ontkennen, dit is een boodschap die de wereld niet graag hoort. Ik heb op Geloof en Wetenschap een uitspraak gelezen. Die wil ik u zeggen. Dat gaat over de opstanding van de dood. De opstanding van Jezus. En daar staat geschreven, daar zo op die pagina, wetenschappelijk gezien is de opstanding van Jezus hoogst onwaarschijnlijk. Maar absoluut uitgesloten kan het niet worden. Ja, wat heb je dan? Ja, ik weet niet wat je dan hebt. Dan heb je nog een boel onzekerheid. Maar daarom mogen wij, broeders en zusters, en ik hoop dat we dat allemaal geloven, daar werkelijk aan vasthouden. Dat wij weten dat de opstanding van Jezus Christus ons leven vult. Dat de opstandingskracht, want het is, zegt Paulus later in zijn brieven, de Heilige Geest is dezelfde geest die Jezus uit de dood heeft laten opstaan. En die Heilige Geest leeft ook in ons. En de wereld kan er niets mee. En met je verstand kun je het niet begrijpen, maar daarom is het een geloof. Daarom is het iets wat we niet kunnen begrijpen, wat we niet kunnen invoelen, maar wat we mogen geloven. Waar we werkelijk mee aan de gang mogen gaan. Maar weet dat de wereld deze boodschap niet slikt. We kunnen het wel denken, maar de Heere Jezus heeft zelf gezegd, zij hebben mij gehaat en ze zullen ook u haten. We komen vaak mensen ook tegen, ook broeders en zusters tegen, die dan soms niet snappen waarom nou de wereld zo vijandig is. Nou, dat zien wij ook in dit gedeelte. De wereld moet Jezus niet. De wereld moet de opstanding van de dood niet. Voor hen is dood dood. En daarom belanden Petrus en Johannes in de gevangenis. Maar nog even over die ergernis. Die kunnen we ook toepassen op ons eigen leven. Als wij het hebben over ergernis, en we zien hier bij de Sadduceeën en bij die priesters een bepaalde ergernis vanwege de boodschap van de opstanding van de doden. En wij zien het in de Bijbel, zien wij het vaker tegenkomen, dat op het moment dat Nehemia de muur van Jeruzalem aan het bouwen is, dat er ook een persoon geërgerd wordt. Vanwege het feit dat die muur rondom Jeruzalem wordt opgebouwd. Dat is Sambalat. En in Prediker schrijft Salomo er ook over dat ergernis zit in de boezem van een dwaas. Maar bent u wel eens geërgerd? Bent u wel eens geërgerd? Ben jij wel eens geërgerd? Mogen we het vanmorgen zo tegen elkaar zeggen dat ergernis niet hoort bij een kind van God? Omdat we het in de Bijbel ook niet bij de Heer Jezus tegenkomen? Ergernis, dat is misschien wel iets wat voortkomt uit ons eigen hart. En wij kunnen vandaag de dag over van alles en nog wat geërgerd zijn. De een ergert zich aan een lied, de ander ergert zich aan de lengte van de preek, de ander ergert zich aan hoe een broeder zich opstelt, de ander ergert zich aan hoe een zuster doet in de gemeente. En zo kunnen we, en misschien is het wel zo dat op het moment dat wij briefjes uit zouden delen en zouden vragen van waar bent u nu geërgerd voor, dat iedereen zo wel zijn eigen punt heeft. Maar ergernis hoort niet bij een kind van God. Want op het moment dat je geërgerd wordt, dan komt er een boodschap tot u die u niet slikt. En wat we in het leven van de Heer Jezus zien, is dat hij dan op een gegeven moment open wordt. En dat hij gewoon dingen bespreekt. Hij ziet bepaalde dingen bij zijn tegenstanders en hij komt erop terug. Hij gaat naar de inhoud toe. En dat doet ergernis niet. Dat zien we hier ook. Ergernis komt helemaal niet bij de inhoud. Want wat is nou de reden dat die Sadduceeën die Petrus en Johannes oppakken? Dat was namelijk, staat erbij, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de dood verkondigden. Daarom pakken ze Petrus en Johannes op. Dat was hun ergernis, dat wilden ze niet, dat slikten ze niet. Maar gaan ze dan tegen Petrus en Johannes zeggen van Petrus en Johannes, ja man, je bent niet wijs dat je gelooft in de opstanding van de doden. Nee. Nee hoor. Want Petrus zegt het op een gegeven moment, dat helemaal niet is wat die Sadduceeën en die priesters tot hen zeggen. Want in vers 7 wordt de vraag gesteld en zij, toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Ze pakken dat wonder terug. Datgene wat er gebeurd is met die kreupele man, daar gaan ze op in. Ze gaan helemaal niet naar de. Ze komen helemaal niet to the point. Want de ergernis was de opstanding van de doden. Maar ze pakken een punt, een ander punt, pakken ze om te kijken of ze Petrus en Johannes op de een of andere manier kunnen laten struikelen. Maar dat doet ergernis. Ergernis die draait vaak om de hete brei heen. Om het punt werkelijk heen. En dan krijg je, en dat gebeurt misschien bij ons in ons leven ook wel eens, dat je mensen iets laat zien over de liefde van de Heer Jezus Christus. Dat je gelooft in de opstanding van de doden. Dat je zo vol bent, net als Petrus en Johannes. En dat je vanuit je heiliging, dat je echt hebt leren leven vanuit je heiliging. Dat je hem verwacht, de Heer Jezus. En dat je zo vol bent. En dat mensen geërgerd zijn. En dat mensen tegen je zeggen van, ja, je bent wel zo vol van de Heer Jezus. Maar waarom heb je toen dat gedaan? En waarom maak je dan die keuze? Ze komen dan niet zozeer terug op dat punt dat je zo vol bent van de Heer Jezus. En dat je hem verwacht, die je zo lief en dierbaar is. Maar dan komen ze op een andere manier terug en dan zeggen ze van ja, en toen, en zus, en zo. Kent u dat in uw leven? Dan kunnen we wat leren van Petrus en Johannes. Want er gebeurt nogal wat met die mensen, met die twee broeders. Ze hebben dus gesproken op de tempelplein. En dan zou je zeggen van oké, okay, en dan hebben ze zo vrijmoedig mogen spreken over de Heer Jezus. En dan worden ze gevangen genomen, dan is het klaar. En dan staat er zo mooi die tussenzin, of in ieder geval die informatie, dat er op een gegeven moment, in vers 4, en het aantal wat geloofde, werd ongeveer 5000 man. Terwijl de Sadduceeën, de priesters en die bevelhebber zoiets hadden van oké, de boodschap is klaar, over, uit. Maar God werkt door. God gaat door. En er komen 5000 mannen tot geloof. Dat is God. Dat is onze God. Dat is de God die wij mogen dienen. En dat is ook de boodschap die we elkaar ook vanmorgen mogen meegeven. Dat op het moment dat wij werkelijk in die heiliging gaan leven, in die heiliging en de verwachting, dan mogen we en dan hoeven we niet te twijfelen aan het feit dat God door ons heen werkt. En dat God die heiliging in ons leven laat zijn tot een zegen voor anderen. En dat Hij ermee verder gaat met die boodschap. Hij staat in voor zijn woord. De heiliging houdt niet in dat wij heel krampachtig bezig zijn met alles en nog wat. En dat we zo bezig zijn om die boodschap maar te laten landen. Nou, dat heb ik ook wel gedaan in mijn leven. Dat je zo bezig bent met die boodschap die maar moet landen. En dat je op een gegeven moment, het lijkt wel alsof het je bij de handen afbreekt. En dan denk je van verloren tijd. Over, uit. Zelfde als Petrus Johannes, klaar. Je denkt heilig te leven, je denkt de Heer Jezus te verkondigen. En dan zit je daar. In de gevangenis. Misschien zit u wel in de gevangenis van uw emotie of van de gebeurtenissen die u beleefd heeft. Dat u zegt, ik moet erkennen dat ik gevangen zit. Maar twijfel niet aan dit punt. Dat Gods woord nooit leeg tot een weer zal keren. Maar het altijd zal doen hetgeen hem behaagt en waartoe hij het heeft gezonden. Dat is een boodschap die we meekrijgen uit Handelingen 4. Petrus en Johannes zitten in de gevangenis. Menselijk gesproken is hun bediening klaar op dit moment. Maar God werkt door. En het kan in ons leven ook zo zijn dat je de ene keer zo vol bent van de Heer Jezus Christus. En dat je hem wilt belijden. Dat je de boodschap van de genade wilt doorverkondigen. Dat je de boodschap van de verwachting wilt doorverkondigen. En dat je zo vanuit je heiliging, vanuit je positie van het kindschap van God leeft. Maar dat je de andere dag gewoon wat in een mineurstemming zit. Twijfel niet aan God. Twijfel niet aan hem. Hij doet wonderen, hij doet grote dingen. Hij werkt boven ons verstand uit. Er komen 5000 man, ongeveer 5000 man, tot geloof. Want de situatie van Petrus en Johannes wordt er niet beter op. Want op een gegeven moment, dan komen ze voor die mensen te staan. Voor de oudsten, voor de priesters. En voor de leiders van het volk. En dan staat er zo netjes bij van, en voor Annas, de hoge priester. Voor Caiaphas, voor Johannes, voor Alexander. Voor allemaal van die hoge mensen. Nou, ga er maar aan staan. Daar staan ze dan. Petrus en Johannes, voor die hoge mensen. En als Petrus en Johannes zich gericht hadden op de situatie waarin ze stonden, zouden ze misschien wel echt zenuwachtig geweest zijn. Ik kan me dat zo voorstellen. Dan sta je voor de hoge priesters, sta je voor leiders, voor de oudsten van het volk. Sta je tegenover allerlei hooggeplaatste mensen. Daar sta je dan. En waarom? Omdat je verkondigd hebt van de Heer Jezus. Omdat je verkondigd hebt van de opstanding van de doden. Maar Petrus en Johannes zien niet naar de omstandigheden. Petrus en Johannes zien niet naar diegenen die tegenover hen staan. Maar wat staat er? Petrus en Johannes zijn bereid. En dat zie je doordat Petrus op een gegeven moment begint te spreken. En op dat moment vervult de Heilige Geest hem. En begint hij te spreken tegen de leiders en de oudsten van het volk. Hij laat zich niet knechten door de omstandigheden. Hij spreekt wat hij spreekt. En dat is de boodschap van het heil, van de genade. Als we het hebben over heiliging. Als we het hebben over de heiliging voor de verwachting. Spreekt u dan die boodschap in vrijmoedigheid? In vrijmoedigheid? Vervuld van de Heilige Geest. Ja, wat moeten we daarvoor doen? Ik denk dat het nodig is dat we dan beseffen en dat we dan leven vanuit het punt dat we zelf voor God niets zijn, niets hebben en niets kunnen, maar dat we in Hem zijn geliefde zoon en dochter zijn. En dat Hij ons wil vervullen door de kracht van de Heilige Geest om onze heiliging uit te laten stralen in ons leven. En dat we de boodschap van de Heer Jezus Christus mogen laten zien in het leven. Petrus en Johannes, Petrus zijn vervuld van de Heilige Geest. En ze zeggen tegen die leiders, wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is. En dan komen ze ook bij echt een punt waarvan ik zou zeggen van, ja, nou, zou je dat nou wel zeggen, hè? Weet even tegenover wie je staat. Maar Petrus zegt, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus de Nazarene die u gekruisigd hebt, Caiaphas, Annas, overpriesters, oudsten van het volk, jullie hebben hem gekruisigd. Maar God heeft hem uit de dood opgewekt. Dat is een heel radicale boodschap. Petrus die draait er niet omheen. Maar Petrus zegt gewoon waar het op staat, wat er gebeurd is. En dat is ook zo, als wij leven zo dicht bij de Heer Jezus. En Hem volledig toelaten in ons leven, op alle facetten, op alle terreinen van ons leven. Dan is de boodschap die wij brengen echt een radicale boodschap. Maar dat is ook een boodschap die de wereld niet wil horen. Want de wereld wil dat er vele goden zijn die je uiteindelijk wel ergens boven brengen. Vele wegen, of het nou Allah is of Boeddha, of dat het de God van de Joden of de God van de Christen is, of de God van de Hindoes is. Ah ja, er zijn zoveel goden, maar er zijn zoveel wegen om te bewandelen. Maar uiteindelijk als je één van die wegen bewandelt, dan kom je er wel. Nee, zegt Petrus, let op, dat is een vals evangelie, dat is helemaal niet waar. Petrus gaat door in zijn boodschap en hij zegt, er is maar één naam onder de hemel gegeven. Door wie wij zalig worden. En zaligheid is een toestand waarin men gerechtvaardigd is tegenover God. Dat is een toestand waarin wij gerechtvaardigd zijn tegenover God. De zaligheid. En hij staat nog steeds tegenover die hoge priester. Tegenover die leiders van het volk. En dan zegt van, ja, maar jullie kunnen van alles vinden. Maar de zaligheid. Hoe jullie rein tegenover God komen te staan. Is enkel en alleen maar gelegd in de naam van de Heer Jezus. En er is geen andere naam. Wat ik dan zo mooi vind, is dat je aan de ene kant ziet dat die Sadduceeën en die priesters en die bevelhebber van de tempelwacht, we hebben het gelezen in vers 2, die zijn geërgerd. Die zijn geërgerd. Maar zij moeten wel iets toegeven. Zij moeten iets toegeven. En wat geven ze toe? In vers 13 staat dat, toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich. Er zit toch een verwondering bij die mensen. Want ze zien Petrus en Johannes zo in alle vrijmoedigheid vertellen over de Heer Jezus. Over die ene naam die onder de hemel gegeven is. Dat zien ze toch. Ondanks hun ergernis. Ondanks dat ze de boodschap niet pikken. Niet willen slikken. Ze moeten toegeven dat Petrus en Johannes in alle vrijmoedigheid staan te spreken. En ze verwonderen zich over dat. Ja, dan staat er ook nog bij, daarin wordt het onderscheid heel duidelijk gelegd. Aan de ene kant heb je dus de hoge priester en Caiaphas en Alexander en die leiders van het volk. En die komen tot de conclusie dat die, hoe staat het er? Ongeleerde en eenvoudige mensen. Dat zij, ondanks de hele situatie waarin ze terecht zijn gekomen, in alle vrijmoedigheid staan te spreken. Hoe is dat in uw leven? In jouw leven? Mag je iets kennen van de vrijmoedigheid van Petrus, van Johannes? Mag je dat kennen? Dat je niet zozeer eerst kijkt van oké, in welke situatie? En is de situatie, kan ik die positief beoordelen waardoor ik mijn boodschap kan brengen? Of denk ik van, nou ja, ik weet niet helemaal hoe ze erop reageren. Of, nou, ik kan wel bepaalde dingen zeggen, maar laten we niet alles zeggen. Of herkennen wij die vrijmoedigheid die God ons wil geven? Als wij bezig zijn met de heiliging. En als we zo met elkaar zijn opgetrokken in die heiliging. Dat God ons wil heiligen. Dat God, en de heiliging, dat heeft ook iets dat God ons apart zet als zijn volk. En dat hij ons door en door wil heiligen. Dat hij ons als geheiligde wil laten leven. En als wij dat hebben, als wij dat verlangen in ons hart hebben en onszelf volledig overgeven, dan kan het niet anders dat God ons de vrijmoedigheid geeft. Dat is een belofte die de Heer Jezus Christus zelf gegeven heeft aan zijn discipelen en over de hoofden van de discipelen ook aan ons. Als u komt te staan, voor wie dan ook, weet dat ik u de woorden in de mond zal geven. En dat zien we hier gebeuren. Dat is een belofte die God laat uitkomen. Dat is een belofte die God laat uitkomen. En daarom, als wij willen spreken, als wij heilig willen leven voor God, richt je dan op de Heer Jezus Christus. En weet en besef, en dat is een hele belangrijke, weet en besef dat er geen andere naam dan Jezus Christus is. Er is geen andere naam dan Jezus Christus. Hij verbrak de duisternis van de dood en laat ons leven in het licht. Hij verbrak de duisternis van de dood. Als wij geërgerd zijn, als wij angst hebben, als wij onvergevensgezindheid hebben, als wij dingen hebben die niet bij Christus zijn, dan moeten we weten dat we nog vleeselijk wandelen. Dan wandelen we vleeselijk. Maar Paulus zegt in de Galaten, in Galaten 5, vers 24, zegt hij, onze eigen natuur is aan het kruis geslagen. Als wij werkelijk willen leven vanuit het feit dat hij verbrak de duisternis van de dood en laat ons leven in het licht. Als wij werkelijk willen leven in het licht. Als we dat werkelijk willen. Dan zullen we dit moeten doen en moeten erkennen. Dat ons eigen ik aan het kruis is gedood. En dat hij niet meer leeft. Ja, maar ik denk, nee. Ons eigen ik is gedood. Als we werkelijk willen leven vanuit de heiliging, hoe God het van ons vraagt, dan moeten wij beseffen dat ons eigen ik, onze eigen natuur, de dood is ingegaan met de dood van Christus. En dat wij vanuit hem in een nieuw leven mogen leven. En dat is echt een heel confronterende boodschap. En dat, daar willen mensen niet aan. En dat is een stap, zelfs juist voor kinderen van God ook. Want we hebben zo vaak ons eigen ik toch op de een of andere manier ergens staan. Terwijl God zegt, je eigen ik is voor mijn dood. Je eigen natuur is aan het kruis geslagen. Weet je wat dat ook betekent? Dat het leven wat wij nu mogen leven in alle vrijmoedigheid en wat we zien bij Petrus en Johannes, dat het enkel genade is. Dat het enkel genade is. Jezus Christus is het licht in ons leven. Govert heeft het gezegd. Hij is het licht in ons leven. Wij hebben de volkomen heiliging. Alles om een heilig leven te leiden, hebben wij van de Heere God gehad. Alles. En wat God nou van ons vraagt is, beperk mijn heiligheid, mijn licht, niet in je leven. Dat is het. Dat is het hele punt. Beperk mijn licht, Beperk mijn heiliging niet in je leven. En wat moet je daarvoor doen? Al het oude voor dood houden. En weten dat er geen andere naam is dan Jezus Christus. Dat is het punt. En dat is zo bepalend voor ons leven, ook als gemeente. Dat we werkelijk ons eigen ik als voor dood houden. Als wij in die vrijmoedigheid willen gaan staan, we kunnen bidden om vrijmoedigheid. Tuurlijk, dat mag ook. Heere, geef ons vrijmoedigheid. Geef ons dat we echt die vrijmoedigheid van Petrus en van Johannes hebben. Maar dan zegt de Heer, natuurlijk wil ik dat geven. Sterker nog, ik heb het gegeven. Want het is mijn geest die dat uitwerkt in je leven. Alleen het punt is, en dan moet je tot de conclusie komen dat je jezelf beperkt in de vrijmoedigheid. Je beperkt jezelf. Je beperkt in het leven van de genade. En waarom? Omdat ik, laat ik me bij mezelf houden, geneigd ben om naar de situatie te kijken. Naar de omstandigheden te kijken. Als Petrus en Johannes dat gedaan hadden, hadden ze echt niet zomaar gesproken. Maar zij kijken vervuld van de Heilige Geest. Richten ze zich op de Heer Jezus. En zeggen zij van er is geen andere naam gegeven onder de hemel. En ik heb één stukje niet gelezen. Van vers 13. Als die overpriesters en die leiders van het volk tot een slotsom moeten komen, dat ze de vrijmoedigheid zien van Petrus en Johannes en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich. En wat staat er dan? En dat is treffend. En herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. Dat is het. Dat is het. Petrus en Johannes, die zo vrijmoedig stonden te vertellen over de Heer Jezus Christus. En over datgene wat God in de Heer Jezus Christus had gegeven. In alle vrijmoedigheid. En die Caiaphas en die Annas en al die hooggeplaatsten, die zagen van, ach, het zijn maar ongeletterde en eenvoudige mensen. Eén ding wisten ze. Ze herkenden hen als degene die bij Jezus geweest waren. Die met Jezus samen geweest waren. Dat is het punt. Dat is de kern van het evangelie. We kunnen vol zijn van heiliging. We kunnen vol zijn van verwachting. Maar wordt er van ons gezegd, ja, die en die is met Jezus geweest. Hoe herkennen mensen u? Hoe herkennen mensen u? Als iemand die snel geërgerd is? Kort? Wel vriendelijk als je de goede vragen stelt? Hoe herkennen mensen u? Als iemand die door het leven gaat en de omstandigheden van het leven bepalen hoe u bent, hoe u voelt. Als iemand die, nou vult u zelf maar in. Hoe herkennen mensen u? Bij Petrus en Johannes was het zo, dat die ongeleerde, eenvoudige mensen, die in alle vrijmoedigheid staan te vertellen over de Heer Jezus Christus, dat ze moesten zeggen, ja. Ze zijn samen met de Heer Jezus geweest. Ze zijn samen met de Heer Jezus geweest. En wat houdt het voor ons in? Dat op het moment dat wij steeds dieper gaan beseffen wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft, dat Hij het licht is. Dat wij steeds meer laten zien van wie de Heer Jezus Christus is en wat Hij doet en wat Hij gedaan heeft. Maar dan moeten we wel met elkaar of alleen naar de Heer Jezus gaan. En samen met de Heer Jezus op stap gaan. Door het leven gaan. Door het leven. Mensen zullen zich ergeren. We zullen verantwoording af moeten leggen. Maar dat mag toch van de hoop die in ons is. De hoop, Jezus, Christus. En daarom is deze vraag echt bepalend. Als we zien in de geschiedenis van Petrus en Johannes. Dat het zo tegenstrijdig is hoe het gevoel is van die andere mensen. Maar dat Petrus en Johannes vervuld van de Heilige Geest. Staan ze spreken over de Heer Jezus. Dat er geen andere naam gegeven is. Waardoor de zaligheid te krijgen is. Dan hoop ik zo. Dat dat ook in onze gemeente centraal staat. Er wordt wel eens gezegd, onze gemeente, en ik hoor het wel, is een zwart-wit gemeente. Ja, klopt. Ja. Het is of dood of leven. Het is of de genade of het oordeel. Een tussenweg wordt niet gecreëerd. Ja, door mensen wel. Maar het zou liefdeloos wezen als wij een tussenweg creëren, terwijl God het niet doet. Ja, onze gemeente is zwart-wit. Maar, en dat, ik hoop dat dat het allerhoogst staat of gaat komen te staan. Dat mensen weten dat wij samen met de Heer Jezus wandelen. En mijn vraag aan u is, als we nou gesproken hebben over de heiliging, over de verwachting, en daar zo met elkaar zo lang over na hebben gedacht, als we er zo lang over na hebben gedacht, wil jij dan helpen om samen met ons als oudste, met ons als broederraad, om er samen te zorgen, dat er van onze gemeente een geluid uitgaat dat wij samen met Jezus, de Christus, de Here, door het leven gaan. Wilt u dat? Dat is mijn verlangen. En ik hoop zo dat ook uw verlangen is. Dat we zo vol zijn van de Here Jezus. En dat mensen misschien wel zeggen van, zijn een stelletje dwaarsen daar in die christelijke gemeente Berea. Want ze geloven maar in één weg. Nou, laat ons maar dwaars zijn. Laat ons maar dwaars zijn. Maar onze hoop leeft. En wij gaan een geweldige toekomst tegemoet. Waarin we hem zullen zien die ons zo lief en dierbaar is. En wij voor eeuwig bij hem zullen zijn. Geweldig. Amen. Laten we samen de Heere God gaan danken en bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel. We hebben zo lang met elkaar gesproken over heiliging voor verwachting. Wat het thema was. Wat we mochten behandelen. Naar aanleiding van de brieven van Paulus aan de Thessalonicenzen. En wat hebben we daar veel gezien van de heiliging, van hoe u ons oproept om heilig te leven. Hoe u ons oproept om uit te zien naar de komst van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, we danken u voor al die momenten die we samen mochten hebben. We danken u dat we over die twee woorden, heiliging en verwachting, maar ook dat thema mochten spreken. En laat het zo zijn, Heer, dat de dingen overblijven die u in ons hart wilt uitwerken. Niet woorden die gesproken zijn door wie dan ook. Nee, maar dat het erkend wordt dat het woorden zijn die van u vandaan zijn gekomen om ons dieper in de heiliging te laten leven. En dat we de Heer Jezus mogen verwachten. We hebben gelezen hier vanmorgen over Petrus en Johannes die zo vrijmoedig staan te spreken. En ze hadden het niet breed. Hadden een nacht in de gevangenis doorgebracht. Ze stonden tegen die hooggeplaatste mensen daar. Die geërgerd waren om de boodschap van genade, om de boodschap van leven. Maar u gaf hen zoveel vrijmoedigheid. En Heer, daar bidden we om. Dat we steeds vrijmoediger worden om uw naam uit te dragen. En dat we daarin tot de erkenning zullen komen dat we ons eigen ik als voor dood houden. En dat we leven in een nieuw leven. In u. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We danken u voor die mooie momenten die we zo samen mochten hebben rondom dit thema. En we danken u dat we mogen weten, Heer Jezus, dat u het licht der wereld bent. En dat in u geen duisternis is. Dat is voor ons bijna niet voor te stellen, maar we mogen het geloven. In u is geen duisternis. U bent enkel licht. Heer Jezus, en laat het zo zijn. Dat dat licht van u, uzelf, steeds meer in ons leven voor het zeggen krijgt. En dat we zo vol zijn van u, Heer Jezus. Dat mensen zullen zeggen, die en die en die en die, ja, hij is samen met Jezus geweest. Laat dat het getuigenis zijn, Heer, ook van onze gemeente. Dat Jezus Christus onze Heer is, die ons leidt en die voor ons uitgaat. Doe dat in zijn machtige naam. Amen.